Nu volgt de uitzending van donderdag 20 oktober 2011. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 40 meter op 7073, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145325 en op 70 centimeter op 438625. In deze uitzending weer tal van interessante onderwerpen, zoals ARDF-kampioenschappen, een bijzondere bijeenkomst bij de afdeling Eindhoven, Tetra voor de radioamateur en natuurlijk onze vaste rubrieken Kort Radio Nieuws, Nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie.
Het kort radionieuws van 20 oktober 2011. Met als onderwerpen PA Beker Contest, Elector Live 2011, QSL-bureau op de dag voor de radioamateur, Radiomarkt Zuid-Limburg, zonneactiviteit en Heathkit komt terug. PA Beker Contest. Op 12 en 13 november wordt de jaarlijkse PA Beker Contest gehouden. Een gezellige contest voor en door Nederlandse amateurs op 40 en 80 meter. Zaterdag 12 november wordt de CW-wedstrijd gehouden en op zondag 13 november kan de microfoon gebruikt worden. De contesten duren 2,5 uur en zijn dus zeer geschikt om voor een eerste keer contestervaring op te doen. Vergeet niet na afloop uw score in te zenden voor de Veron afdelingscompetitie. Meer informatie in het novembernummer van Electron. Elector Live 2011. In het Evaluon in Eindhoven organiseert het tijdschrift Elector op 26 november voor de vierde maal de Elector Live bijeenkomst. Er is ook dit jaar een nieuw programma met lezingen, demonstraties en hands-on seminars. Bovendien is er een elektronica-beurs met veel demonstraties en een aanbod van nieuwe en oude bekende producten. De toegangsprijs is 15 euro, maar studenten hebben gratis toegang op hun OV of studentenkaart. QSL-bureau op de dag voor de radioamateur. Het DQB, Dutch QSL-bureau, zal weer op de dag voor de radioamateur aanwezig zijn. U kunt als individuele zendamateur uw uitgaande QSL-post inleveren. Regionale QSL-managers kunnen ook kaarten ophalen. Radiomarkt Zuid-Limburg. Op zondag 6 november organiseren de afdelingen Zuid-Limburg van Veron en VRZA weer de Radiomarkt Zuid-Limburg. De markt wordt gehouden in het nieuwe casino, Treebeekplein 133, 64, 46, Victor Kilo in Brunsum en is geopend van 10:00 tot 14:00. De entree bedraagt 1 euro. Op deze markt is een keur aan onderdelen en gebruikte apparatuur te zien en te koop. Aan het eind vindt er een verloting plaats met mooie prijzen. Zonneactiviteit. De zonneactiviteit neemt sinds begin dit jaar nog steeds toe. Eind september werd een zonneflux gemeten van 190, de hoogste waarde sinds november 2003. Dit resulteert in een ionosfeer met een stevige F-laag, zodat goede reflecties ontstaan. Vooral op de hogere banden, 10, 12 en 15 meter, zijn dan met eenvoudige middelen zeer goede DX-verbindingen mogelijk. Vooral de N-amateurs en diegenen die recentelijk hun zendvergunning hebben behaald, kunnen nu beginnen een DXC-score uit te bouwen. Heathkit komt terug. De bekende Amerikaanse bouwdoosleverancier Heathkit heeft aangekondigd terug te komen in deze markt. Er zal begonnen worden met elektronica bouwdozen. Men denkt er ook over om weer bouwdozen voor radioamateurs te gaan leveren. Als eerste worden genoemd een wattmeter en een antennetuner. De firma Heath begon in 1912 als luchtvaartfirma en stopte met de productie van bouwdozen in 1992.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Aan de telefoon heb ik John Papa Alpha 0 Echo Tango. Echo, goedenavond.
Ja, goedenavond.
John, ik begrijp dat jij met C2000 Tetra-achtige dingen bezig bent?
Dat klopt, ja. Ja, C2000 niet eigenlijk, hè. C2000 is Tetra, maar Tetra is geen C2000.
Oké, Tetra is de standaard en C2000 die gebruikt die standaard.
Dat klopt, ja. En Astrid in België doet hetzelfde en in Engeland heet het Airwave. Dus er zijn er overal termen voor, maar het is allemaal Tetra.
Wat kun je nou met Tetra als centamateur?
Ja, verbindingen maken.
Maar wat is het nou precies, dat Tetra?
Nou ja, het is een digitale modulatiesoort. Een beetje zoals D-Star dat is. Mm-hmm. Met één groot verschil. Het is TDMA. Dat betekent dat het met tijdslotten werkt. Dat doet GSM ook. En daar lijkt het eigenlijk wel heel sterk op. Maar bij Tetra heb je een kanaal dat is 25 kHz breed. En dat wordt in vier verschillende tijdslots verdeeld. En dat betekent ook dat er vier verschillende stations op hetzelfde kanaal tegelijkertijd een verbinding kunnen maken.
En dan zoeken al die stations die Tetra-hardware of software of wat het dan ook mogen zijn, zoekt uit van wanneer mag ik?
Precies. Ja, er is er eentje die de toon aangeeft. En dat verschilt nogal wat je aan het doen bent. Amateurs werken uitsluitend met DMO. En dan zit je dus niet in een netwerk. En dan is degene die het eerste de microfoon pakt, dat is de metronoom vanaf dat moment. En wat heel vreemd is als je dus de microfoon loslaat, dan blijft het apparaat nog enige tijd zenden. En de bedoeling is dat het tegenstation op dat moment al de microfoon indrukt. Zodat hij precies op het juiste moment die maat pakt van die metronoom.
Juist. Nou, als ik het huisblaadje van de Veron doorblader en ik ga eens kijken bij de leveranciers, dan kom ik geen Tetra-spullen tegen. Dus volgens mij heb je iets bijzonders moeten doen.
Ja, het is alleen professioneel te koop. Maar er is inmiddels, met name in Engeland, is er al een behoorlijke golf aan surplusapparatuur te koop. Ook echt al een aantal jaren. En in Nederland komt binnenkort waarschijnlijk de eerste surplusapparatuur beschikbaar. En ja, die apparaten zijn niet zo gruwelijk duur. Niet omgebouwd naar 70, moet je denken aan 120, 130 euro.
Oké, en hoe ben jij het aan het gebruiken op dit moment?
Wij maken met een paar mensen verbindingen. Althans, ja, hier in de regio ben ik de enige twee met apparaten. Dus het komt erop neer dat ik mijn portofoon uitleen en dan met iemand de QSO maak.
Maar als ik begrijp dat je ergens in Midden-Nederland actief bent. Als ik op 70 centimeter ga luisteren, dan kan ik het Tetra-signaal ontvangen en decoderen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, op zich is dat is nog maar sinds kort mogelijk. Maar dat is, het is wel iets, nou echt voor gevorderde is het niet, maar je moet wel met Linux overweg kunnen. Maar als je de FunCube dongel hebt, dat is een dongel waarmee je met SDR een groot frequentiespectrum kunt ontvangen. Dat is van een Engelse club met bouwers van een satelliet. En die hebben dat eigenlijk gemaakt om hun satelliet te ontvangen. Maar dat ding is razend populair. En je kunt een programma downloaden op een Duitse website en dan kun je daarmee Tetra ontvangen. Dus dan kun je ongecodeerde Tetra ontvangen. Dus zodra de codering op zit, lukt dat niet.
Hey, maar volgens mij ga je dan ook nog tegen hele rare dingen aanlopen als je zo'n professionele standaard, zeg ik dan maar, gaat toepassen in de amateurwereld. Waar loop je dan wel niet tegenaan?
Ja, nee. FM is natuurlijk ook een professionele standaard, dus het verschil is niet zo groot. Ja, het heeft wel een aantal rare eigenschappen, maar ik ben niet tegen echt van dat soort dingen aangelopen. Een van de meest vreemde dingen is dat je het op een FM-ontvanger eigenlijk niet hoort, het signaal. Je kunt met Tetra op een FM-repeater gaan zitten, gewoon midden op die frequentie. En dan kun je 1,5 meter verder een apparaat zetten wat die repeater hoort. En je zendt inderdaad 1,5 meter verder, zend je met 10 watt Tetra zend je uit. En je hoort een rateltje, maar je blijft de repeater in FM gewoon verstaan. En de S-meter die gaat ook niet extra omhoog. En dat is wel heel vreemd.
Ja, precies. Maar qua draag, de afstanden die je overbrugt en dergelijke, zijn vergelijkbaar met FM dan? Of gaat het wat meer richting SSB?
Nee, het gaat iets minder ver. Allereerst is het ook nog zo dat er zit aan Tetra een merkwaardige eigenschap die ook GSM heeft. Bij GSM kun je niet verder dan 34 kilometer. En bij Tetra kom je niet verder dan 59 kilometer. En op zich is het makkelijk uit te leggen wat dat veroorzaakt. Het signaal moet heen en terug. En op een gegeven moment dan gaat dus dat tijdslot, dat gaat zodanig verschuiven dat tijdslot 1 in tijdslot 2 gaat terechtkomen. En bij de afstand waarbij dat al te veel ver gebeurt, dan ga je dus interfereren met het naburige station. En boven die afstand kun je daarom niet komen.
Als ik je zo hoor, dan ben je ontzettend met on the edge of technology. Ben je echt met dingen bezig waar maar heel weinig centamateurs mee bezig zijn. Hoeveel mensen zijn in Nederland geïnteresseerd in dit? Hoeveel mensen heb je gesproken en heb je contact mee op dit moment?
Ja, als ik een schatting moet maken, want er zijn ongetwijfeld mensen waar ik niet van af weet. Maar als ik de mensen die ik ken, dat zijn er, waarvan ik het weet, dat zijn er een stuk of 20, 25. En als ik moet schatten, zijn tussen de 30 en de 40 mensen actief nu. Misschien zijn het er wel meer hoor. Er zijn twee groepen met repeaters bezig. Ik zelf ben met een DMO repeater bezig. Een van de twee apparaten die heb ik ook meteen als repeater gekocht. Dus in principe zou ik die zo in kunnen zetten, maar we worstelen nog een beetje met de instellingen. En verder zit in Brabant zit een groep, die zijn ook heel ver met een repeater. Die zouden me wel eens voor kunnen zijn. Wat ik graag wil bereiken is dat, het is in die zin wel een professionele standaard. Je moet een netwerkcode opgeven. En die netwerkcode die is een soort CTCSS, zeg maar. Die is ervoor bedoeld als verschillende bedrijven van één netwerk gebruik maken, dat die bedrijven elkaar niet kunnen horen. Ja, we moeten als centamateur natuurlijk altijd wel elkaar kunnen horen. Dus de bedoeling is dat iedereen in Nederland dezelfde netwerkcode gebruikt. En liefst dezelfde ook als in Engeland en in Duitsland en in België als ze daar beginnen.
Volgens mij is dit een onderwerp waar zo weinig over bekend is, dat we heel gemakkelijk een complete uitzending met dit interview zouden kunnen vullen.
Ja, ik vermoed het, ja.
Ja, wat is de website? Want er is vast een website te noemen waarop geïnteresseerde mensen kunnen gaan lezen waar dit in detail over gaat.
Ja, je kunt erover discussiëren. Maar op dit moment is de website met de meeste info waar gediscussieerd wordt, is hamforum.nl. En dat is een vrij recent bijgekomen onderwerp, is van de Tetra Werkgroep Nederland, zoals we dat noemen. Het is niet echt een werkgroep, maar het is een groepje belangstellenden, zeg maar, die daarover discussiëren.
John, hartstikke leuk dat we dit nieuwe onderwerp mochten aansnijden bij PI4A. Dank je vriendelijk voor dit interview.
Hartstikke mooi.
Aan de lijn heb ik Bram van der Berg, PBNL AOK, hoofdbestuurslid. En die brengt ons vast en zeker weer wat nieuws uit het hoofdbestuur. Wat hebben we zoal, Ram?
Ja, waar kunnen we mee beginnen? Eigenlijk wel even terug naar de IARU-conferentie van augustus van dit jaar in Zuid-Afrika. Daar lag een voorstel op tafel van de Oostenrijkse Amateurvereniging om een coördinator, een jeugdcoördinator aan te stellen. Dat heeft geresulteerd in een aanbeveling van de vergadering aan het hoofdbestuur van de IARU Region 1. Om de verschillende verenigingen die lid zijn van de IARU, om die te vragen om kandidaten voor te dragen. Nou, dat heeft de Veron ook gedaan. We hebben Lisa Reenders, BA2 Lima Sierra voorgedragen voor deze functie. En Lisa is inmiddels het afgelopen jaar, zeg maar, heeft enige bekendheid gekregen binnen de vereniging. Door wat publicaties in Electron. Haar verslag van de expeditie naar Ghana in begin mei van dit jaar. Dat staat ergens in Electron. Ik dacht in het juli-nummer van Electron. En dan natuurlijk prijkt ze op de cover van het oktober-nummer. Waar ze verslag doet van haar bezoek aan de Youngsters on the Air bijeenkomst in Roemenië. Later dit jaar, geloof ik, in september geweest. Ze genieten inmiddels bekendheid. We hebben ervoor gedragen en gisteravond, toen was er een vergadering van het Executive Committee, het bestuur van Region 1. En daarin heeft het committee besloten om Lisa inderdaad in deze functie te benoemen. Nou, dat is een nieuwtje. Nou, dat is wat eigenlijk vanuit het HB te melden is, als zeg maar, voortvloeisel uit de Region 1 conferentie die we in augustus jongstleden in Zuid-Afrika hebben gehad.
Is er nog wat gelobbyd over 70 megahertz en 500 kilohertz?
Nou, dat is de laatste maanden was dat niet meer nodig. Om eens maar eens te beginnen bij 70 megahertz. Ja, het zijn natuurlijk en ook 500 kilohertz. Dat zijn twee amateurbanden die eraan staan te komen. 70 megahertz, daar zijn we nu alles bij elkaar zo'n 5 jaar mee bezig. Maar uiteindelijk heeft dat begin juli van dit jaar geresulteerd in een publicatie in de Staatscourant, waarin een gewijzigd nationaal frequentieplan stond afgedrukt, waarin inderdaad is aangegeven dat 70 megahertz en ook 500 kilohertz vanaf binnenkort, naar wij hopen, een nieuwe amateurband in Nederland zal worden. Wat betekent dat nu? Dat de regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 heet dat tegenwoordig. Dat is een mondvol van wat we vroeger gewoon de machtigingsvoorwaarden noemden. Dat die ook moet worden aangepast. Dat staat ook in de publicatie in de Staatscourant met zoveel woorden vermeld. En dat is nu aan de orde. Dat betekent dat die regeling gewijzigd moet worden. is inmiddels gebeurd. En die ligt nu in Brussel bij de Europese Commissie, omdat die daar genotificeerd moet worden. En de verwachting is dat dat in november aanstaande, november 2011, een feit zal zijn. Dat houdt in dat die gewijzigde regeling naar verwachting opnieuw eind dit jaar, dat zal waarschijnlijk voor de jaarwisseling zijn, want dat is de bedoeling, in de Staatscourant gepubliceerd zal worden. En hem dan vervolgens per 1 januari 2012 van kracht zal zijn. Nou, dat alles samenvattend betekent dat ik verwacht dat voor 70 MHz wij er per 1 januari aanstaande een nieuwe amateurband bij hebben. Die loopt van 70 tot 70.5 MHz. En dat is volledig in overeenstemming met het IRU Region 1 bandplan voor die frequentieband. En voor 500 kHz, ja, dat is een iets ander punt. Zoals je waarschijnlijk weet staat dat de agenda voor de eerstkomende Wereldradioconferentie, februari 2012 in Genève. En daar zal een besluit worden genomen om een paar kilohertz, ergens in de buurt van 500 kilohertz, aan de amateurdiensten toe te wijzen. Als daar in meerderheid toe besloten wordt, dat is ook nog niet helemaal zeker. Maar stel dat dat gebeurt, dan betekent dat dat we dus ook voor 500 kilohertz een klein stukje frequentieruimte beschikbaar krijgen. Voor wat 1 januari 2012 betreft krijgen we daar een tijdelijke toestemming, op nationaal niveau een tijdelijke toestemming voor, tot uiterlijk 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden. De frequentieband loopt dan van 501 tot 505 kHz, er is een vermogenslimiet van toepassing en dat soort zaken. En wat er dan na 1 januari 2014 gebeurt met die frequentieband, dat is volledig afhankelijk van de uitkomst van de Wereldradioconferentie van volgend jaar februari. Ja, als daar dus in positieve zin wordt besloten om een stukje frequentie toe te wijzen aan de amateurs, dan zou dat kunnen betekenen dat ook na 1 januari 2014 wij op een paar kilohertz rond die 500 kilohertz frequentie gebruik kunnen maken van het radiospectrum. Nou, dat zijn de ontwikkelingen voor wat die twee nieuwe frequentiebanden betreft.
Het is hoopgevend, hè? We kunnen gaan bouwen.
Op 10 oktober was Remy Denker, algemeen voorzitter van de VERON, afgereisd naar Eindhoven om een bezoek te brengen aan de afdeling Eindhoven en in het bijzonder Ad Papa Echo 1 Foxtrot Tango Victor, voorzitter van de afdeling Eindhoven en tevens first operator van PI4AA. Luistert u mee naar een verslag van een bijzondere afdelingsbijeenkomst.
Ja, goedenavond iedereen. Dit is dan Remy Denker, de voorzitter van de VERON. Ik ben hier gekomen omdat ik... Mijn werkgever is firma Vloek en die zit in Son. En we hadden vandaag een vergadering en toen dacht ik van... Nou, in Son, Eindhoven, daar kom ik vandaan. Een lezing van Klaas, ingrediënten erover om hier eens een keer aanwezig te zijn. Dus vandaar dat ik hier ben. We hebben bij de VERON een aantal onderscheidingen. Dat zijn niet van het hoofdbestuur of van een of andere commissie. Bijvoorbeeld een lid van verdiensten of een erelid of een gouden speltuitreiking. En op die manier wordt ook binnen de VERON aandacht geschonken aan het waarderen van mensen voor hun inzet. Nou, ik zal even de tijd ervoor gebruiken om dat dan wat nader toe te lichten. Want het kan wel eens een keer handig zijn dat iemand zegt van... Hé, ik ken een amateur die zou best gewaardeerd moeten worden omdat die... bij ons voorzitter is geweest. We hebben een aantal voorzitters bij ons in Twente die zijn 10 jaar voorzitter geweest. Of een aantal mensen trekken een JOTA-activiteit. Er zijn ook mensen die zijn voorzitters van commissies en stellen wat op en beginnen wat, initiëren wat. En als ze dat heel lang doen en een bestuurder begint dat te zien, dan sturen ze een voordracht in van... Hé, jongens, denk eens aan die en die persoon. Wij vinden dat hij zich enorm heeft ingezet voor de VERON de afgelopen... Nou, en dan praten we niet over 3, 4 jaar, maar 10, 12, 13, 14 jaar. Soms wel 20 jaar. En dan wordt er naar gekeken en dan zegt het hoofdbestuur, ja, knikken we naartoe en zeggen we, nou, dat is een goeie. En dan wordt er iemand van het hoofdbestuur op pad gestuurd om een gouden speld uit te delen. Ja, festiviteit, leuk en aardig. Overhandering van de speld, bosje bloemen erbij. En dan mag weer de HB-lid vertrekken samen met degene die is onderscheiden. Nou, leuk, aardig. Ja, dat gaat een aantal keren per jaar. We hebben ook wel eens gehad dat een aanvraag wordt afgewezen. Te weinig bewijsmateriaal. Gaat het terug naar de afdeling. En dan wordt het opnieuw beoordeeld. Komt er weer een brief terug. Wordt het opnieuw beoordeeld. En vaak werkt dat heel positief uit. Nou, dat gaat zo al heel wat jaren, die gouden speld. De lijst staat in het Vadermecum. En ja, zo is dat ook in afdelingen hier in de buurt. Waarbij ze zeggen van, nou, let eens op. Een persoon bij ons in de afdeling die heeft zich heel erg ingezet. Al jaren, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. Heeft ontzettend veel gedaan. Evenementen. Velddagen is een heel goed evenement om dat op te stellen. En ja, nou, dan wordt er zo'n voordracht ingedaan. En ook vanuit deze afdeling is er een voordracht binnengekomen. En toen wij de naam zagen binnen het hoofdbestuur, hoefden we niet eens verder te kijken van wat de persoon gedaan had. De naam op zich was al voldoende. En ja, nou, dan wordt er een leuk briefje teruggestuurd naar het bestuur van mijn heren, we hebben uw aanvraag gehonoreerd. En we willen graag een gouden speld komen uitdelen. Nou, dan moet dan een arrangement gemaakt worden met iemand die komt dan een keer op en neer en dat soort dingen. Dus, nou goed. En ik kan u eigenlijk zeggen dat deze afdeling heeft ook iemand gewaardeerd of een aanvraag gedaan voor een gouden speld. Die is er heel lang ingezet, rond de 50 tot 60 jaar oud. Nou, dat is een redelijk grote groep hiervan. En de afdeling Eindhoven heeft die waardering ingestuurd. En het hoofdbestuur heeft eigenlijk met groot plezier een toekenning willen doen aan de voorzitter van de afdeling Eindhoven, Ad Spanings. Dus Ad, bij deze wil ik jou met veel genoegen de gouden speld overhandigen namens het hoofdbestuur en de afdeling Eindhoven.
Dank u wel. Dan moet ik wel zeggen, daar ben ik helemaal niet goed in.
Bedankt.
Ik moet eerlijk zeggen, toen Michel verhaal de kant op ging van deze afdeling heeft aangevraagd, kreeg ik zo'n gevoel van, waarom weet ik daar niks van? En ik snap nou waarom ik daar niks van wist. Ik vind het geweldig. Toch een hele eer. De dingen die doe ik steeds met veel plezier. En met jullie allemaal samen. En ik krijg van alle kanten de medewerking. Of dat nou de afdeling betreft, of velddagen, of PI4AA. De medewerking is enorm in de amateurgemeenschap. En dat doet mij veel goed. En die speld, die zal ik met trots dragen. Dus meer kan ik er niet over zeggen. Dankjewel allemaal.
Toch nog één vraag. Heb je in al die activiteiten nog tijd om achter de zender te zitten?
Jawel.
Toch wel?
Ja.
Wanneer? Tussen 3 en 4 uur 's nachts?
Ik werk niet meer volle week.
Oh ja, dat is
dat scheelt een heel stuk.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
The ARRL Guide to Antenna Tuners door Joel R. Hellis, W1 Zulu Romeo. Antenna tuners worden vaak door radioamateurs niet goed begrepen. Hoewel het gebruik van een antenna tuner hier verder afgekort als ATU niet noodzakelijk is, kan de prestatie van een radiostation vaak worden verbeterd door toepassing van een ATU. Het antennesysteem wordt dan aangepast aan de zender. Dit boek bespreekt de details van verschillende configuraties en mogelijke toepassingen. Er wordt ook een antwoord gegeven op de vraag of een ATU nodig is in uw station en zo ja, welk type. In de eerste twee hoofdstukken wordt aan de hand van een paar voorbeelden aangegeven waarom een ATU meestal nodig is. De antenne-impedantie zal op de HF-banden meestal niet gelijk zijn aan de 50 ohm die gevraagd wordt door onze transceiver. Een ATU werkt als een impedantieomzetter. Met de hierdoor verkregen juiste aanpassing zal het door de zender afgegeven vermogen door de antenne worden uitgestraald. Het derde hoofdstuk beschrijft de opbouw van een antennetuner. Zo'n tuner bestaat uit een combinatie van spoelen en condensatoren. Minimaal 2 in een zogenaamde L-configuratie of 3 opgesteld als een T of een Pi. Door variatie van de spoel respectievelijk de condensatoren kan de reactantie worden gecompenseerd en de ohmse weerstand naar 50 ohm worden gebracht. Veel transceivers zijn tegenwoordig uitgerust met een ingebouwde tuner. Ook dit is weer een combinatie van L's en C's die na een tune-commando zo worden ingesteld dat de antenneaansluiting van de transceiver geschikt is voor onze antenne. Het regelbereik van deze tuners varieert van een SWR van 1 op 3 tot 1 op 10 bij een aantal moderne radio's. Waar de 1 op 3 tuners gebruikt kunnen worden om kleine impedantiecorrecties van een dipool uit te voeren, zal een 1 op 10 tuner het mogelijk maken om meer types antennes aan te sluiten. Vervolgens worden de eigenschappen van gebalanceerde en ongebalanceerde voedingslijnen besproken. Uitvoeringen, voordelen, nadelen en verliezen passeren de revue. Vaak is het gebruik van een balun of een smoorspoel nodig en die komen ook aan bod. Een belangrijk gedeelte van het boek is gevuld met de besprekingen van commerciële tuners, zoals die in het Amerikaanse tijdschrift QST zijn gepubliceerd. Een ATU bestaat maar uit een paar onderdelen en is daarom eenvoudig zelf te bouwen. Helaas worden maar een paar bladzijden aan zelfbouw gewijd. Het boek geeft een op de praktijk afgestemd overzicht van het ontwerp, de constructie en het gebruik van antennetuners. Het kan leiden tot een beter begrip van de werking van een ATU en kan helpen bij de aanschafkeuze. Het boek Guide to Antennetuners door Whisky 1 Zulu Romeo kost ongeveer €20 en is een uitgave van de ARL.
We hebben Dick Velstra, PNL DFN aan de lijn, met zijn bekende stokpaardje ARDF. Dick, ik hoorde dat jij mooie resultaten behaald hebt met het ARDF, oftewel het, wat wij vroeger noemden Vossenjaar.
Ja, nou, wij zijn eigenlijk nog niet zo lang terug van de Europese kampioenschappen in Roemenië. En het gaat met mij steeds beter. Maar Jenny, mijn wederhelft, die heeft het eerste goud voor Nederland in de 50-jarige ARDF-geschiedenis binnengehaald. En dat was inderdaad op het nieuwste onderdeel, Sprint, wat binnen is gekomen. Wat nu een officieel onderdeel gaat worden van de wereld- en Europese kampioenschappen. Dus daar zijn we wel een beetje trots op.
Daar mag je zeker trots op zijn, want ja, Nederland in de top van de Europese kampioenschappen en dat met ARDF, oftewel Vossenjagen.
Ja, dat is nog niet zo lang en het is ook nog maar een hele smalle basis, maar in het verleden heeft zij in Frankrijk al eens een keer zilver gehaald en in Polen brons, maar goud is het toch wel. En als je dan bij de awarding ceremony het Wilhelmus hoort, dan is dat toch wel heel bijzonder, want normaal hoor je of het Russische, of het Oekraïense, of het Tsjechische volkslied, soms het Hongaarse en ook wel eens een keer het Estse, maar deze en de Poolse ook natuurlijk, maar het zijn meestal de Oost-Europese volksliederen die je aan één stuk hoort, maar dan komt ons eigen Wilhelmus. Ze hebben inderdaad een heel mooi exemplaar weten te vinden, denk op internet.
Ja, ik denk dat we daar ook wat aan moeten doen om dat natuurlijk nou vast te houden. Hè? Heb je daar voldoende interesse voor? Is de ploeg die er naartoe gaat groot genoeg?
Nou, dat is eigenlijk jammer. We kunnen met een ploeg van 30 tot 40 man heen gaan. Maar ons ploegje, die kun je meestal op de vingers van één hand tellen. En soms heb je de tweede erbij nodig. En dat zouden we toch wel heel graag wat groter willen hebben. We zouden heel graag de jeugd enthousiast willen maken. Net zoals we zien in Tsjechië en als we in de andere Oost-Europese landen zien. Dat men vanaf 10, 12 jaar toch al heel enthousiast bezig is met de sport.
Ja. Je zei sprint, wat voor mij was even nieuw. Wat voor vormen van radio-oriëntatie heb je dan tegenwoordig zoal?
Nou, sprint is heel actueel, is heel nieuw. En om even te vertellen, we kennen natuurlijk allemaal de klassieke ARDF-vormen. Dat is gewoon de 80 meter jacht met vijf posten in het veld die een minuut actief zijn en dan om de 5 minuten weer terugkomen. Die heb je zowel op 2 meter als op 80 meter. Maar vanaf dit jaar is aan de wereld- en Europese kampioenschappen toegevoegd het onderdeel sprint en het onderdeel foxhoring. En ik wil over sprint wel het een en ander vertellen. Het is namelijk in Tsjechië en in Rusland ontstaan. En het was eigenlijk een vorm om het publiek kennis te laten maken met de sport. Sprint kun je namelijk op een kleiner gebied doen. En dat wordt heel veel gedaan in plantsoenen. Het is namelijk zo dat je hebt een tweetal velden. Waarin steeds vijf zenders staan in elk veld. Dus 10 ARDF-zendertjes eigenlijk. Die zijn alleen niet een minuut actief, maar die komen om de 12 seconden in de lucht. Dat betekent in 1 minuut heb je een hele cyclus gehad van 1 veld. En dan moet je naar de tussenpost, die heet de S-post. Die zijn continu de letter S, spectator. Want daar zijn namelijk toeschouwers aanwezig, die kunnen kijken. Dus dat is op een plek waar altijd veel mensen zijn. Dus dan zien ze, daar lopen lui te rennen met radiootjes. Maak ze nieuwsgierig. En daarna ga je het volgende veld in. Dan moet je nog eens een keer 5 zenders opzoeken, die ook weer 12 seconden van een minuut in de lucht zijn. Dus in 1 minuut heb je het hele cyclus gehad. En dan moet je naar de finish. En nou is het zo dat, het is kleinschaliger, is het zo dat bij de gewone ADF-wedstrijd de zenders minimaal 400 meter uit elkaar geplaatst moeten zijn. En de afstand van een wedstrijd ongeveer een 7,5 tot 10 kilometer is. Zo is het bij sprint, zo dat de zenders ongeveer een 100 meter uit elkaar staan. Dus het is ook een veel korter gebeuren. En je hebt er ook maar 1 uur de tijd voor tegen een ADF-wedstrijd, 2 uren. Wij willen dit is zo'n leuke vorm, want je bent er gauw vanaf, zou je kunnen zeggen. Je bent al sneller klaar. Maar het is toch, je kunt ook een heel aantal posten opzoeken. En ook de mensen die eigenlijk een broertje dood hebben aan grote afstanden lopen, kunnen hem toch op een korte afstand daar ook van genieten. We willen het op het komend Veerom Campus gaan uitproberen. We zijn druk bezig om een hele nieuwe set te bouwen. En dit vindt allemaal plaats in de 80 meter band. 4 frequenties. Veld 1 heeft een frequentie, veld 2 heeft een frequentie, de S-post heeft een eigen frequentie en de finish heeft een eigen frequentie. En zo werkt het eigenlijk in grote lijnen.
Nou, ik moet zeggen, het klinkt heel aantrekkelijk. Ik hoop dat wij als Nederland daar een specialisme in op kunnen bouwen en daar toch nog wat meer medailles voor weg kunnen halen in de toekomst.
Ja.
Heel veel succes bij het opbouwen van de ploeg.
En, ja, dankjewel.
Ze moeten allemaal eens een keer gaan kijken naar, wat ben je op de dag van de amateur en op allerlei andere plaatsen waar je te vinden bent met dit.
Ja, we willen er graag over vertellen en graag mensen enthousiast maken. En dan het andere deel, als het nog even kan. Het andere deel is de Foxhoring, die is al wat bekender. Die wordt ook toegevoegd aan de officiële wedstrijden. En wat er ook als nieuw onderdeel bij komt, en dat is heel interessant, dat is namelijk ARDF voor blinden. En dat doen ze niet in het bos. Maar dat gaan ze namelijk ook combineren met de grote kampioenschappen. Op Ham Radio in Friedrichshaven zal het volgend jaar ook gebeuren. En dan dat gebeurt namelijk op een vlak veld, op een voetbalveld. En dat is een heel bijzondere vorm. Maar daar hebben we alles iets over in Electron verteld. Dus,
We zijn benieuwd wat de toekomst voor het hele radio-oriëntering gaat brengen.
Ja, wij gaan er in ieder geval goed tegenaan en hopen mensen enthousiast te maken. En hopen dat we met een hele grote ploeg binnenkort op pad kunnen.
Ik zou zeggen, heel veel succes. En we hopen er meer van te horen in de toekomst.
Ja, heel graag. Dankjewel hoor.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: wat is het thema van de JOTA JOTI 2011? Het thema was dit jaar Jammed. Een zeer uitgebreid en goed antwoord kwam van Anne-Jan, NL 13366. Van harte gefeliciteerd, een leuke prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
De PI4AA prijsvraag.
Wat betekent tetra als we praten over radiocommunicatie? Stuur uw antwoord, voorzien van uw naam en volledig adres, voor 5 november naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook. Prijsvraag @pi4aa.nl.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van PI4AA. Meld u zich zometeen ook even in op 40 of 80 meter. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 3 november en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 17 november. Meer informatie over PI4AA vindt u op onze website www.pi4aa.nl. Op deze website kunt u ook alle voorgaande uitzendingen beluisteren. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 20 oktober 2011.